Goedemorgen allemaal.
Voor eerst wens ik jullie allen een gelukkig, gezond en vooral een heel gezegend jaar. Maar daar wil ik nog een wens aan toevoegen en daarvoor zou ik een stukje willen lezen uit 2 Koningen 2. Ja, het gaat over de profeet Elia, die op het einde van zijn leven spreekt tot zijn leerling, opvolger, de profeet Elisa. En we lezen daar in vers 9. En zodra zij overgestoken waren, zeide Elia tot Elisa: doe een wens. Wat zal ik voor u doen, eer ik van u word weggenomen? En Elisa zeide: zo moge dan een dubbel deel van uw geest op mij zijn. En dat is ook mijn wens voor u in dit nieuwe jaar. Dat u mag beschikken over een dubbel deel van Elia's geest. Dat in al de beslissingen die u moet nemen, dat Gods wijsheid in uw beslissing mag geopenbaard worden. En daarom leek het mij goed om dit nieuwe jaar te starten met een woordje over Gods wijsheid en hoe wij daarmee omgaan. Maar laten we eerst in gebed Gods onmisbare zegen vragen. Over het woord van vandaag. Hemelse Vader, dank u wel dat wij hier deze voormiddag mogen samenkomen. En dat we mogen luisteren naar wat u ons te vertellen hebt. Ik bid, Heer, dat de woorden die vandaag gesproken woorden zijn, die door u geïnspireerd zijn, en die gedragen worden door de kracht van uw geest, Heer, en uitgesproken met de kracht van uw geest. En gedragen naar die harten die zo moeten beroerd worden. Ik vraag uw zegen over dit woord, Heer. Amen. Van al de beslissingen die u in het voorbije jaar of jaren genomen hebt, denkt u dat deze beslissingen in Gods ogen wijze of onwijze beslissingen waren? Allemaal moeten wij in ons leven kleine en grote beslissingen nemen. Maar door wat laten wij ons leiden als we een beslissing moeten nemen? Laten wij ons enkel leiden door ons buikgevoel? Of wat op het eerste zicht voor ons het beste zou zijn? Of proberen wij bij elke beslissing de wil van God te ontdekken? God heeft een levensplan met ieder van ons. En als het echt ons verlangen is om door het leven te gaan volgens Gods plan, volgens Gods wil, dan zullen we elke beslissing eerst aan Hem moeten voorleggen. En dat is wat ik u vandaag wil aantonen. En als ik spreek over wijs of onwijs, dan bedoel ik niet slim of dom. Bij wijze van spreken, want ik wil niet discrimineren, maar bij wijze van spreken zou een ongeletterde patattenboer wijzer kunnen zijn dan iemand die een bachelor of een master heeft gehaald als dokter in de fysica. Waarom? Omdat echte wijsheid een geschenk van God is. Jacobus 1 vers 5 lezen we: en als iemand van u in wijsheid tekort ziet, laat hij die dan vragen aan God, die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijfeling maakt. En het zal hem gegeven worden. Wijs of onwijs? Waarom kiest een gezin ervoor om een huis te kopen waarvan ze weten dat ze het zich niet kunnen veroorloven, maar het toch kopen? Of mensen die gebruik maken van kredietkaarten, visakaarten, en die zo diep in de schulden steken dat ze een punt bereikt hebben waarbij ze beseffen dat ze het nooit gaan kunnen afbetalen. Onwijze beslissing. Waarom treden mensen in het huwelijk die alleen maar gebaseerd is op seks, zonder aan andere dingen te denken? Onwijze beslissing. Waarom drinkt iemand overmatig alcoholische dranken in het bijzijn van hun kleine kinderen zonder te denken aan de gevolgen? Niet alleen voor hunzelf, maar ook voor hun omgeving, voor hun kinderen, die dan de rest van hun leven een beeld meedragen van een dronken vader of moeder. Heel onwijze beslissing. Mensen maken onwijze beslissingen omdat zij geen rekening houden met het meest belangrijke principe in hun leven. En dat is luisteren naar de wijsheid van de Almachtige God. Alvorens u een beslissing neemt, moet u altijd deze vraag in gedachten brengen. Zou dit in Gods ogen het meest wijze zijn om te doen? Of het nu gaat over het huwelijk, over financiële dingen, over uw werk, over uw gezondheid, of wat ook, is dit de meest wijze beslissing. En ik wil beginnen met een stukje te lezen uit 1 Korintiërs. 1 Korintiërs 3. Korintiërs 3, van vers 18 tot en met 20. Laat niemand zichzelf bedriegen. Als iemand onder u denkt dat hij wijs is in deze wereld, laat hij dwaas worden, opdat hij wijs zal worden. Want de wijsheid van deze wereld is dwaasheid bij God. Want er staat geschreven, hij vangt de wijzen in hun sluwheid. En opnieuw, de Heere kent de overwegingen van de wijze, dat zij zinloos zijn. Paulus zegt hier dat de wijsheid van de wereld zinloos is. Zij maken onwijze beslissingen. En met dat in gedachten wil ik dat we kijken naar het hele probleem over de wijze en onwijze levensstijl. En hoe mensen daarnaar leven. En als wij een antwoord willen krijgen over een probleem, is het nodig om terug te keren naar de bron van alle wijsheid. En dat is bij onze Almachtige God, de schepper van het al is. Als u God buiten uw leven wil houden en enkel wil voortgaan op uw eigen persoonlijk beslissingsrecht, want dat recht hebt u. U bent een vrij mens. Niemand kan u verplichten om te geloven in God of in God of in Gods wijsheid. Maar alleen een dwaas die het woord van God hoort, zal God de rug toekeren en zeggen, ik wil daar niets van weten. En dat is ook heel begrijpelijk, want de ongelovige snapt daar niets van. Dat wordt trouwens ook weergegeven in de Bijbel. Paulus zegt in 1 Korintiërs 2, maar de natuurlijke mens neemt het ding van de geest van God niet aan, want ze zijn dwaasheid voor hem. Hij kan ze ook niet leren kennen, omdat ze geestelijk beoordeeld worden. Wij kunnen niets doen voor hen die niet openstaan voor correctie, behalve dan ervoor te bidden. En erover bedroefd zijn dat zij van hun levens een puinhoop maken. Het is zo tragisch om te zien hoe iemand vastberaden en arrogant zijn ondergang tegemoet gaat, zonder dat iemand in staat is iets te doen om hem te helpen. In Spreuken 12, vers 15 lezen we, de weg van de dwaas is juist in zijn eigen ogen. Maar wie naar raad luistert, is wijs. De wijze mens herkent het feit dat hij erg weinig weet en dat hij dikwijls fouten maakt. Deze eerlijkheid stelt zijn eigen bekwaamheden in vraag en brengt een grote afhankelijkheid teweeg aan onze Heer. Wij moeten ons er degen van bewust zijn dat God alwetend is. Hij weet alles. Hij weet het van gisteren, hij weet het van vandaag en hij weet het van morgen. Hij weet perfect van wat er gisteren gebeurde. En misschien zal u nu zeggen, ja maar ik weet ook wel wat er gisteren gebeurde. Nee, dat weet u niet. Wij weten alleen maar wat mensen kunnen weten. U weet alleen maar van gisteren wat zintuigen kunnen waarnemen. terwijl God gisteren plaatst in zijn totale context. Wat gisteren gebeurde in uw leven is maar een heel klein onderdeeltje in zijn masterplan. Om een voorbeeld te geven vanuit mijn eigen leven. 3 maanden geleden heeft God totaal onverwacht, onverhoopt, zo'n fenomenale, verwonderingswekkende, sprankelende toelichting in mijn leven gebracht. Iemand waarvan ik dacht dat ik ze nooit zou aankunnen. Iemand waarvan ik dacht dat ik ze nooit zou aankunnen. En dat ook hier Gods wijsheid groot nodig is. Zij zit met haar leven op een sneltrein en ik op een boemeltrein. We moeten dus beide streven naar de gemiddelde snelheid. Op de school met de Bijbel is zij mijn chef. Maar zij is vervoerscoördinator. Maar als wij vroeg of laat moesten beslissen om te trouwen, dan moet ik ze nu al duidelijk maken dat zij thuis niet mijn chef gaat zijn. Als ik dus zou zeggen, ik ga afwassen, dan ga ik afwassen. Er staat dus buiten kijf dat ook hier Gods wijsheid zo cruciaal is. God heeft de absolute, complete en oneindige kennis over elk voorvalletje in ons leven. Wij hebben die kennis niet. God loopt nooit achter de feiten aan, want hij heeft kennis van het verleden, het heden en de toekomst. En wij zijn kinderen van de levende God en wij zijn voor eeuwig verzekerd in hem en hebben hem als onze persoonlijke gids voor elke dag van ons leven. Maak daar gebruik van. Wij kunnen tot hem komen en hem zijn raad vragen over welk probleem ook in ons leven. En hij zal ons richting geven. En we hebben net gelezen dat Paulus zegt, de wijsheid van deze wereld is dwaasheid bij God. Kijk naar de maatschappij waarin wij leven. Er gaat geen dag voorbij of er is ergens wel iets gebeurd. Gewelddaden, verkrachtingen, zelfmoordacties. Het terrorisme, wat nog ver weg ligt, komt plots veel dichterbij. Enkele weken geleden was het hele land in de ban van terreurdaden, als gevolg van de massamoorden in Parijs. In Brussel trad de hoogste alarmfase in werking. Het openbaar leven werd voor een groot deel verlamd. Het openbaar vervoer tot het minimum beperkt. Scholen werden gesloten. De meeste van u weten dat ik met een schoolbus rijd voor school met de Bijbel. En in die periode viel het op dat een bepaald meisje gedurende 2-3 weken niet op de bus zat. Achteraf bleek dat de moeder haar dochter had thuisgehouden. Alleen maar uit angst voor het terrorisme. Angst is een slechte raadgever. Hoe moeten wij christenen daarop reageren? Wordt er van ons verondersteld wanneer we s'avonds in ons bed kruipen, dat we dan vol zorgen, vol frustraties en raadloos angstig moeten zijn om wat er allemaal zou kunnen gebeuren? Nee, ook al weten wij niet wat er allemaal gaat gebeuren en ook al moeten wij alert blijven, we mogen nooit vergeten dat wij slapen en constant vertoeven in de tegenwoordigheid van de almachtige God die nooit slaapt, die alle macht heeft en die alle kennis en wijsheid heeft. Hij is uw hemelse Vader en u bent zijn kind. In hem bent u geborgen. Daar wil ik niet mee zeggen dat u als christen niet kan overkomen. Het zou goed kunnen dat onder de slachtoffers in Parijs, dat daaronder ook christenen waren. Kijk, ons bevattingsvermogen, onze menselijke redenering is beperkt en gaat meestal niet verder dan aan de grens van de dood. Maar wij als christen moeten leren om over die grens van de dood heen te kijken, tot in het eeuwige leven. Jezus heeft de dood overwonnen. Hij heeft ze overwonnen. Waarmee hij ons de zekerheid heeft gegeven op eeuwig leven. In hem zijn wij geborgen. Nu en tot in eeuwigheid. Hoe dwaas is het dan om apart van de heilige God te leven, die het mogelijk heeft gemaakt om te proeven van zijn goddelijke wijsheid en ons alles wat wij volgens hem nodig hebben te geven in en door Jezus Christus. Om de dingen des levens in het juiste perspectief te zetten, hebben wij de onmisbare wijsheid van God nodig. En met goddelijke wijsheid kijken we naar dingen vanuit Gods gezichtspunt. Hoe kijkt God naar die dingen? En de Bijbel maakt het ons heel duidelijk doorheen zijn geschreven woord. En ik zou met u willen gaan naar een tekst uit Jacobus 3. Een tekst die een beetje gelijkaardig is aan wat Paulus zegt. Jacobus 3. En we lezen van 13 tot en met 17. En Jacobus begint hier met een vraag te stellen. Wie is wijs en verstandig onder u? Laat hij uit zijn goede levenswandel zijn werken laten zien, in zachtmoedige wijsheid. Wanneer u echter bittere afgunst en eigen belang in uw hart hebt, beroem u dan niet en lieg niet tegen de waarheid. Dat is niet de waarheid die van boven komt, maar ze is aards, natuurlijk, duivels. Want waar afgunst en eigen belang is, daar eerst een wanorde en allerlei kwade praktijken. Maar de wijsheid die van boven is, is ten eerste rein, vervolgens vreedzaam, welwillend, voor reden vatbaar, vol barmhartigheid en goede vruchten, onpartijdig en ongeveinsd. Er zijn twee verschillende soorten wijsheden. Er is de wijsheid van God en er is de wijsheid die komt van het menselijke denken. En je moet eens kijken hoe Jacobus deze menselijke wijsheid beschrijft in vers 15. Ze is aards, natuurlijk, duivels. Nu, wat bedoelt hij daarmee? Deze wijsheid is aards. Dat wil zeggen dat deze wijsheid begrensd is tot wat een mens kan doen. Het is begrensd tot wat menselijke redenering en denken aan kan. Begrensd tot wat pogingen en verwezenlijkingen in het leven. Dat is hoe begrensd onze mogelijkheden wel zijn. Wij kunnen niets doen zonder God. Als we denken van wel, dan is dit een aardse wijsheid. Het volgende dat Jacobus vernoemt is natuurlijke wijsheid. Wij hebben allemaal deze natuurlijkheid, deze ongeestelijkheid in ons. En het is het deel dat in ons dat niet wil gehoorzamen aan God. Hoe christelijk we ons ook mogen gedragen. We hebben geen perfectie in ons. In het woord lezen we immers dat niemand zonder zonde is. Dat natuurlijk deeltje in ons spoort ons aan tot verleiding. Dat is onze natuurlijke kant, onze vleeselijke kant, die af en toe de kop opsteekt. Dat deeltje in ons dat verlangt naar mijn wil en mijn weg. En tenslotte zegt Jacobus over deze menselijke wijsheid, het is duivels. Zie staats, natuurlijk, duivels. De wortel van menselijke wijsheid ligt in Satan zelf. En laten we in gedachten even teruggaan naar de zondeval in Genesis 3. Alles was absoluut perfect. En dan lezen we dat Satan op Eva insprak en haar overtuigde. Ze geloofden een leugen en kijk naar de gevolgen. Er zijn op de dag van vandaag meer en meer mensen die luisteren naar Satans leugens. Mensen die luisteren naar hem wanneer hij zegt, jij hebt God helemaal niet nodig. Die mensen die naar de kerk gaan, oh, dat zijn zwakkelingen. Dat zijn watjes, doetjes. Je kan de dingen wel aan zonder God, je bent er slim genoeg voor. Je hebt in de maatschappij misschien een goede positie. Je hebt geld, je bent intelligent, je hebt talent. Jij hebt die religieuze nonsens helemaal niet nodig. Schrijf die grote letters op je voorhoofd. Dat is de stem van Satan. En dat is wat Jacobus noemt aards, natuurlijk, duivels. Wat is het meest wijze om te doen? Dat is een van de dingen die we ook onze kinderen moeten bijbrengen. En dat is het stellen van die vraag, wat is het meest wijze om te doen? We moeten niet zeggen wat iedereen zou doen, maar wat is volgens God het meest wijze om te doen? En die vraag wordt gesteld op basis van Gods alwetendheid. Hij weet alles. Die vraag wordt gesteld op basis van zijn almacht. Hij heeft almacht in handen. Die vraag wordt gesteld op basis van zijn alomtegenwoordigheid. Zijn aanwezigheid in al de dingen, waar u mee bezig bent. En in deze tekst van Jacobus laat God ons het verschil zien tussen deze twee wijsheden. De eerste was de menselijke wijsheid, die aans natuurlijk en duivels is. En over de tweede, de goddelijke wijsheid, zegt Jacobus in vers 17... Maar de wijsheid die van boven is, is ten eerste rein, vervolgens vreedzaam, welwillend, voor eten vatbaar, vol barmhartigheid en goede vruchten, onpartijdig en ongeveinsd. Kijk wat er staat. De wijsheid die van boven is, dat is Gods wijsheid. En Gods wijsheid is ten eerste bovenal rein. En dat wil zeggen, ach, absoluut perfect. Dus ten eerste rein, vervolgens vreedzaam, welwillend, voor reden vatbaar, vol barmhartigheid en goede vruchten, onpartijdig en ongeveinsd. Dat is het leven dat ik wil leven, u te hoop. Deze goddelijke wijsheid is veruit de beste keuze waarmee ik mijn leven richting wil laten geven, want de keuzes die je in je leven maakt, kunnen zo'n verstrekkende gevolgen hebben. Kijk, u bent niet slim genoeg. U mag misschien denken van wel, maar u bent het niet. U bent niet slim genoeg om God te slim af te zijn. U bent niet intellectueel genoeg om meer te weten dan God. U kent niet uw toekomst, God wel. Als gelovigen zijn wij een deel van het lichaam van Christus. God heeft u apart gezet door zijn Zoon Jezus Christus, die onze zonde vergeven heeft en die in ons leeft door zijn Heilige Geest. Om wat te doen? Om hem toe te laten. Zijn leven te leven in en door ons. Hij wil ons wijsheid geven in elke beslissing die wij in ons leven moeten maken. Laat u zich niets anders wijs maken. Er is geen betere manier om te leven. Nu, als ik 30 jaar zou zijn, en ik weet dat u mij niet zou aangeven, maar ik ben niet ouder, dan zou u kunnen zeggen, wat weet ik ervan? Ik ben er nu 62 en heb dus al wat levenservaring. Ik ben tot geloof gekomen toen ik 47 was en heb dus ruim van beide wijsheden mogen proeven. En als ik daarop terugkijk, dan kan ik u met volle overtuiging zeggen dat toen ik 15 jaar geleden God in mijn leven heb toegelaten, dat hij de meest wijze beslissing uit mijn leven is geweest. En dat meen ik uit de grond van mijn hart. En op de laatste dag van mijn leven zal ik u nog steeds hetzelfde vertellen. En weet u waarom? Omdat die waarheid nooit verandert. Dat is wie God is. Hij is de weg, de waarheid en het leven. U kan op hem vertrouwen. Wijsheid is dus een geschenk van God, maar op welke manier schenkt hij ons die wijsheid? En ik denk dat hij dat doet op drie manieren. Ten eerste, door dagelijks te lezen in zijn geschreven woord de Bijbel. Al was het maar enkele versen. Je mag niet vergeten dat dit boek onze gids is in het leven. Als je jouw Bijbel terzijde laat liggen, kan je ook geen wijsheid van God ontvangen. Je zal die wijsheid gewoon niet herkennen. Kijk naar de wereld rondom ons. Zij leven een heel onwijs leven, verspillen hun leven, zondigen tegen God, zij rebelleren tegen God. Ga maar eens na hoeveel van deze mensen het woord van God elke dag lezen. U zal er geen vinden. Ten tweede kan hij ons die wijsheid schenken door te luisteren naar wijze raad die u door anderen wordt aangegeven. Niemand is slim genoeg dat hij alle antwoorden weet. En soms kan God iemand in uw leven brengen die uw wijsheid aanreikt, wat belangrijk kan zijn voor Gods plan met uw leven. Veroordeel mensen niet, omdat ze wel of geen onderwijs hebben gevolgd. God kan alle soorten mensen van verschillende inslag gebruiken om tot ons te spreken. Laat mij u een vraag stellen. Ziet u zichzelf als open genoeg om raad te ontvangen? Bent u open genoeg voor goddelijke raad? Bent u open genoeg wanneer een vriend of vriendin of iemand anders die de Heere lief heeft en u als christen lief heeft en die u een suggestie geeft, bent u dan bereid om te luisteren of zal u dit achteloos weglachen? Begrijp me niet verkeerd. U hoeft niet aan te nemen wat die persoon tegen u zegt. Maar het zou even goed kunnen zijn dat het helemaal geen goddelijke interventie is. Maar ik kan er toch tenminste in gebed over nadenken. In Spreuken 19, vers 20 lezen we: luister naar raad en neem vermaning aan, opdat u uiteindelijk wijs wordt. Luister naar raad, aanvaard discipline. Dit wil zeggen dat je verandering in je leven moet doorvoeren wanneer die nodig is. Doe dat en u zal groeien in wijsheid. U zal voortdurend groeien in uw persoonlijke relatie met Jezus. En een vraag die daar automatisch uit voorkomt is: wie zijn uw vrienden? Zijn het mensen die bijdragen aan uw godsvrucht? Zijn het mensen die bijdragen aan uw gehoorzaamheid aan God? Zijn het mensen waarvan je zou willen dat je eigen zoon of je eigen dochter dezelfde eigenschappen zou hebben? In Spreuken 13, vers 20 lezen we: wie met wijzen omgaat, zal wijs worden, maar wie omgaat met dwazen, zal het slecht vergaan. Je kan het niet duidelijker stellen dan dit. Dat wil niet zeggen dat je geen contact mag hebben met ongelovigen, maar van tenslotte is het ook een opdracht voor ons om ongelovigen tot bekering te brengen. Maar als je constant, voortdurend, dag in dag uit, omgaat met dwazen, dan zal het je slecht vergaan. Wees dus wijs in de keuze van je vrienden. Ten derde kunnen we Gods wijsheid verwerven door zijn schepping. In deze wereld, door zijn schepping in deze wereld te observeren. Ik wil hier vanuit Gods woord enkele voorbeelden aanhalen. Laten we eens kijken in Spreuken 30. Spreuken 30 van 24 tot en met 28. Deze vier zijn kleinst op aarde, maar wijs zijn ze, wijs gemaakt. De mieren zijn een volk zonder kracht, maar in de zomer bereiden ze hun voedsel. Klitassen zijn een volk zonder macht, maar ze bouwen hun huis in de rots. De springkaan heeft geen koning, maar hij trekt gezamenlijk ordelijk op. Een agedis kunt u met beide handen grijpen, maar hij zit in het paleis van de koning. De les van de agedis is dat zelfs het nederigste wezen de hoogste kringen van de samenleving kan bereiken. Nederigheid is niet neerkijken op jezelf en je minderwaardig voelen. Nee, bijbelse nederigheid is het besef dat we in alles afhankelijk zijn van God. De les van de springkaan onderstreept het belang van samenwerking. De les van de klipdassen is dat je moet zorgen voor een schuilplaats. De les van de mieren is dat je voorraad voor de toekomst moet aanleggen. Het feit dat de mier geen aanvoerder heeft, of geen heerser of koning hebben, zoals bijvoorbeeld de bijen dat wel hebben, toont aan dat de mier initiatief neemt. En niet gewoon zit te wachten tot iemand hem iets komt brengen. In Spreuken 6, vers 6 lezen we: ga naar de mierluiaard. Zie zijn wegen en word wijs. Wanneer we leven op een wijze manier, dus volgens Gods wil, dan gaan we in staat zijn om doorheen de diepste, donkerste dalen van ons leven te wandelen. We gaan op paden wandelen waarvan we dachten dat ze onbewandelbaar waren. We gaan het oog bieden doorheen heel benarde situaties of omstandigheden waarvan we dachten dat we het nooit zouden aankunnen. Want wanneer u op een wijze manier door het leven gaat, dan is dit wat gebeurt. God zegt: dit is de volgende stap. En had zelden het hele plaatje zien. Maar stap voor stap. En waarom doet hij dat? Omdat hij hun vertrouwen wil winnen. Het is zijn verlangen dat elke stap die u zet, een stap in geloof zal zijn. Een stap in vertrouwen. U hebt dus twee mogelijkheden om naar te leven. Of u kiest voor het wijze leven, gehoorzaamheid aan God, of u kiest voor het onwijze leven, zoals vele mensen, de dingen doen zoals u het wilt, gaan waar u wilt, leven voor de leut en plezier, enzovoort. Welke keus u ook maakt, voor iedereen komt er een dag die uw laatste zal zijn. En u zal sterven. En vrienden, wanneer de laatste seconden van uw leven in aantocht zijn, dan zal ik een heel sterk vermoeden hebben dat u zal wensen dat u geluisterd had. Het meest tragische dat u kan doen is sterven zonder Christus, omdat de gevolgen voor eeuwig zijn. Het is in dit leven dat u de keuze moet maken, en geen keuze is ook een keuze. Kijk, u mag misschien niet het beste leven hebben als christen. U kan zich misschien niet veel veroorloven. U doet misschien niet de dingen die u graag zou willen doen. U hebt misschien geen diploma met uw naam erop. U bent misschien door niemand gekend. Maar u bent gekend door God. God heeft u lief. Hij houdt zo ontzettend veel van u. U bent zijn kind, hij is uw hemelse vader. De wijsheid die hij ons schenkt, is niet om ons te beperken, maar om ons vrij te maken, opdat het u wel gaat. Gaat u gebruik maken van de goddelijke wijsheid in uw leven, of gaat u onwijs leven? U speelt het dwaas als u kiest voor onwijs leven. U bent wijs als u kiest voor Christus en zijn weg in uw leven. En dat is mijn wens en mijn gebed voor u in dit nieuwe jaar.